Grootouders voeden natuurlijk niet op, die verwennen de kinderen. Maar als het goed is, geven de grootouders af en toe ook levenswijsheid door. Dan zeggen ze, weet je, toen ik zo oud was als jij. Ja, een maatschappij die Gods ontwerp van het gezin koestert, die gedijt. Omdat de kinderen beschermd en verzorgd zijn. Vroeger zei men in Nederland dan ook vaak, het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Maar we leven in een gebroken wereld. En lang niet iedereen groeit op in deze zojuist genoemde gezinssituatie. Ik denk de meerderheid zelfs niet. Ik heb enige research gedaan op internet bij het Nederlands Jeugdinstituut en bij Kenniscentrum Kind en Scheiding en bij Centraal Bureau voor de Statistiek. En ik heb een klein extract daarvan gemaakt voor jullie. Ja. Elk jaar scheiden in Nederland zo'n 24.000 echtparen. Vinden mensen een nieuwe partner, dan blijkt dat 60% van de partners in samengestelde gezinnen helaas niet bij elkaar blijft. In Nederland is 23% van alle gezinnen een eenoudergezin, dus 1 op de 5. Meestal een alleenstaande moeder, uiteraard. Maar bij 6% van de gescheiden ouders met jonge kinderen blijven de kinderen bij hun vader wonen omdat de moeder het niet aan kan. 1 op de 5 gebroken gezinnen kiest voor co-ouderschap, zodat de vader actief betrokken blijft bij de opvoeding. Bij 4 op de 5 is dat dus niet zo. En van alle gezinnen met twee ouders is het aantal ongehuwde ouders verdubbeld van 9% in 2003 naar 18% in 2023. Dus steeds meer mensen trouwen niet, maar wonen samen. Waar vroeger kinderen dan als onwettig werden beschouwd, als de ouders niet getrouwd waren, mogen kinderen nu ook de familienaam van hun moeder dragen en wordt de ouder of voogd ook erkend op basis van het samenlevingscontract. En daarnaast is er ook een toename in gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. Je kunt in Nederland wel zeggen dat de geestelijke oorsprong en diepere betekenis van een traditioneel huwelijk en een stamboom, waar Marijke ook naar verwees in de Bijbel, steeds meer uit beeld raakt in onze samenleving. Tegelijk wil ik ook opmerken dat toen wij vanochtend naar de stamboom keken van de familie van David, dat hij twee halfzussen had, dat zijn vader ook meerdere vrouwen had en één vrouw heeft ook een andere man gehad. Het was me nooit eerder opgevallen. Het is echt de moeite waard om eens te kijken wat er allemaal in die Bijbel staat, in die uithoeken van de naamregisters. Goed, de volgende slide alsjeblieft. Onderzoek wijst uit dat kinderen in eenoudergezinnen helaas een verhoogd risico lopen op crimineel gedrag. Dit geldt zowel voor kinderen van gescheiden ouders als voor kinderen die opgroeien nadat een ouder is overleden. Kinderen die opgroeien zonder vader kunnen moeite hebben met het ontwikkelen van gezonde relaties, zoals hechtingsproblemen ervaren en vaker last hebben van angst en depressie. Overigens is ongeveer 6% van alle tieners hier in Nederland 4 tot 6 of langer aantal maanden depressief in een jaar. Dit staat overigens los van hun persoonlijke situatie. Sommige studies suggereren dat kinderen zonder vader ook meer kans lopen op leerproblemen en problemen met hun academische prestaties. Kinderen zonder vader groeien statistisch gezien vaker in armoede op. Waarschijnlijk ook vanwege de ongelijkheid in loon. Onderzoek suggereert een verhoogde kans op agressie en impulsief gedrag. Deze onderzoeken geven een indicatie, niet keiharde feiten. Ze baseren zich op statistische bevindingen. Maar in al deze cijfers hebben we het nog niet eens gehad over vaders die er wel zijn in het gezin, maar die alleen maar lichamelijk aanwezig zijn. Dat zijn vaders die geen oog hebben voor hun kinderen. Of die hun kinderen niet in bescherming nemen. Of kinderen die mishandeld worden of zelfs misbruikt. Niet alleen zijn steeds meer kinderen op deze wijze vaderloos. Je kunt zeggen dat de hele mensheid als een verweest kind van God is geworden. Jezus' blijde boodschap is de boodschap voor deze Vaderdag. Laat je verzoenen met God en kom tot de Vader. We gaan naar de volgende vee, de vee van verzoening. En in Romeinen 3 lezen we dat we allemaal geboren zijn in zonde en daarmee vijandig staan tegenover God. En Paulus wil dit zowel de Joodse als Griekse broeders in de gemeente van Rome, die daar schrijft, goed inpeperen. Jouw religieuze achtergrond kan je niet redden. Hij schrijft, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. En Paulus citeert hier uit Psalm 14, waarin David zich ontzet over het onheil in Israël en alle goddelozen. En als er staat in de Bijbel goddelozen, dan zijn dat niet mensen die geen weet hebben van God, maar het zijn mensen die heel bewust God de rug hebben toegekeerd. Die voor zichzelf hebben gekozen. Diezelfde koning David, die zich zo ontzet over die goddeloosheid, had ook momenten in zijn leven dat hij keihard tegen zijn eigen zondige natuur opliep. En een bekende voorbeeld is de volgende sheet. Daar lezen we in een van de psalmen, nadat David berouw heeft om het overspel dat hij met Bathseba heeft gepleegd. Hij schrijft hier, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Denk jij aan een zondaar als je een pasgeboren baby ziet? Die is toch onschuldig? Maar hij zegt, die zonde zit zo diep in mijn gebakken, dat zat er al in toen ik geboren werd. Dat zegt hij van zichzelf. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Voordat je denkt dat hyssop een schoonmaakmiddel van de Lidl is. Hyssop is een riet met een kwast eraan. En de Hebreeën hebben die gebruikt tijdens de avond van hun uittocht om bloed te smeren aan hun deurpost. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Volgende sheet. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Zie je, het verlangen om vergeving te vinden bij God geeft je ook het verlangen om die genade door te geven aan anderen. En dan vervolgt hij, red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen en uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen, want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen, de offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Inkeer brengt ons tot berouw. En berouw is iets heel anders dan spijt. Als je zegt, het spijt me, dan zeg je, ik baal ervan wat de consequenties van mijn daden zijn. Maar als je berouw hebt, dan wil alles in jou het weer goed maken. Je voelt de pijn van degene die je onrecht hebt aangedaan. En David die zei in een van de psalmen, tegen u alleen, o Heer, heb ik gezondigd. Berouw is dat je de haar uit je hoofd zou willen trekken en er alles aan wilt doen om de schade ongedaan te maken. God kan ons veranderen als wij oprecht willen, met een onverdeeld hart, als wij berouw hebben. En dat niet alleen. Hij maakt je hart nieuw. Hij neemt je ongerechtigheden weg. Weet je, er wordt een onderscheid gemaakt tussen zonde en ongerechtigheid. Zonde is iets dat je niet had moeten doen, dat je wel gedaan hebt. Of iets wat je wel had moeten doen, maar je nagelaten hebt. Maar ongerechtigheid, dat is de schuld die daardoor is ontstaan tussen jou en God. zonde is zeg maar de misdaad. En de ongerechtigheid, dat is de straf of de boete die openstaat totdat die voldaan is. En God wil beiden van jou wegnemen. Daarom heeft hij jou vergeven en hij heeft je verlost. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft niet alleen maar gezegd zand erover. Nee, hij heeft je vergeven, jouw overtredingen weggedaan. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen weggedaan. En hij heeft de schuld betaald. Dus daardoor zijn we gerechtvaardigd. De volgende sheet. Romeinen 6. Mooi. Je ervaart dat je vergeven bent door God. Maar je ervaart ook nog steeds dat je een mens bent die in verleiding kunt raken. En daarom schrijft Paulus het volgende aan die gemeente in Rome. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Het doopbad staat er nog. En een doopdienst is eigenlijk een heel eigenaardige samenkomst. Want het is een begrafenis, een huwelijk en een verjaardag in één. Je begraaft je oude leven. Je staat op in nieuwheid des levens. En je wijdt jezelf toe aan onze hemelse bruidegom. Een bitter zoet feest, vind je niet? Vers 4, ik lees het nog één keer opnieuw. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant geworden zijn, geënt, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Paulus zegt hier niet dat we dan ineens goddelijk zijn, maar gelijk gemaakt in de zin van heilig, rein, rechtvaardig. Vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Kan een aardse rechter iemand veroordelen die al gestorven is? Als jij en ik gestorven zijn met Christus, kan dan de duivel ons nog aanklagen over dingen die wij in ons oude leven gedaan hebben? Sorry, maar die oude mens is gestorven. Hij is vrij en niemand kan jou aanklagen. En de volgende keer dat de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner hem maar haar fijn aan zijn toekomst. De poel van zwavel en vuur. Vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Na berouw en bekering zijn we dus verzoend met Vader en zijn we niet langer vaderloos. En dit brengt mij naar het derde punt, de wee van verwantschap. Als we door Jezus zijn verzoend met Vader en Jezus naam dragen als zijn verloofde, dan mogen we ons kinderen van God noemen. Dan mogen we God onze Vader noemen. Je zou kunnen zeggen onze schoonvader, maar hij is meer dan dat, want hij heeft ons ook geschapen. En Vader heeft de verloving goedgekeurd en zijn huis opengesteld, opdat onze bruidegom daar voor ons een plaats zal bereiden. Is dat niet bijzonder? Johannes 14 verduidelijkt hoe Jezus de Vader heeft geopenbaard aan ons. Daar lezen we vanaf vers 1, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat is wat een bruidegom doet als hij een vrouw in ondertrouw neemt. Dan zegt hij, ik ga een huis voor ons gereed maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Zo. Einde van de boodschap, zou je denken. Maar dan zegt Thomas, de ongelovige Thomas, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En vanaf nu kent u hem en hebt u hem gezien. Wat geweldig dat de Vader zijn Zoon gestuurd heeft, zodat we een tastbaar beeld van de Vader zouden kunnen krijgen. In het Oude Testament, in de wet, staat dat je geen beeldenis van enig wezen mocht maken en dat aanbidden. Ook geen beeld mocht maken van God. Maar God heeft zichzelf een beeld gemaakt door zichzelf te openbaren door zijn Zoon. En de Zoon en de Vader zijn één. En dat lezen we ook in het hoogpriestelijk gebed in Johannes. Sommigen van jullie vinden het niet gemakkelijk om God als Vader te zien. Wellicht staat je het beeld van je aardse vader voor ogen als ik spreek van God de Vader. Heb je moeite met je aardse vader? Heeft hij je pijn gedaan? Ik noem 4 voorbeelden van oorzaken waardoor dit het geval kan zijn. Volgende sheet. Allereerst de afwezige vader. Was jouw vader alleen lichamelijk aanwezig, maar was hij geestelijk heel ergens anders? Of gaf jouw vader jou wel onverdeeld de volle aandacht? Toonde jouw vader bewondering of interesse in jou? Of had jouw vader een heel eigen leven, waar jij nauwelijks deel van uitmaakte? Hobby's, studie, werk, vrienden die voorrang kregen boven jou, altijd weer. Onze hemelse Vader heeft een bijzonder plekje in zijn hart voor hen die aandacht van hun ouders hebben gemist. In Psalm 27 vers 10 staat, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dus ook al hebben vader en moeder jou in de steek gelaten, emotioneel misschien in de steek gelaten, de Heere heeft jou aangenomen. Jeremia was nog een heel jong mannetje toen hij werd geroepen om een spreekbuis van God te zijn aan zijn volk. We lezen in Jeremia 1 vers 4 hoe Jeremia geroepen werd. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, Jeremia, ach, Heere, Heere, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Het tweede voorbeeld dat ik wil noemen is de ontrouwe vader. En wat ik daarbij wil zeggen is, het beste dat een vader kan doen voor zijn kinderen, is houden van hun moeder. Het beste wat een vader kan doen voor zijn kinderen is houden van hun moeder. Eerde jouw vader jouw moeder op hun trouwdag, of haar verjaardag, of op moederdag? Sprak jouw vader vol respect over je moeder? Of had jouw vader meer oog voor andere vrouwen? Jesaja 54 laat ons zien hoe trouw God is aan zijn verbond en het volk, dat hij als zijn vrouw zinnenbeeldig daarstelt en koestert. Daar staat in Jesaja 54 vanaf vers 5. Want uw maker is uw man, Heere van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. God de Vader is trouw. Hij is trouw aan een volk Hij is trouw aan een familie, hij is trouw aan de gemeente. Hey, het is toch een wonder dat we vandaag de dag wereldwijd zoveel gemeenten en kerken hebben. Ondanks alle vervolging, ondanks het feit dat zoveel mensen ook helaas hun passie voor God verliezen in een wereld vol zonde en verleidingen. Het is een wonder. God is trouw. Hij is de Vader die niet loslaat. Het volgende voorbeeld. De niet beschermende vader. Was jouw familie een veilig nest? Of leek het thuis meer op een slagveld? Durfde jij jezelf te zijn thuis? Of liep je de hele dag op je tenen? Nam jouw vader jou in bescherming? Of viel hij je aan met zijn woorden of met zijn vuisten? Trok jouw vader het zich aan als je bang was? Als je pijn leed? Zag hij dat? En deed hij er wat mee? Psalm 56 laat zien dat David troost putte uit Gods innige betrokkenheid met zijn persoonlijk lijden. En dit heeft mij ook heel erg geholpen. Hier staat: U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? God telt jouw tranen. Is dat niet geweldig? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord, in de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? En in Psalm 139 staat, in vers 23, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Toen Noah pas geboren was, had ik in ons huis letterlijk overal op de hoekjes van de meubels van die plastic beschermstukjes geplakt. Elke deur had zo'n haakje van IKEA, zodat het kind niet onbedoeld een kast kon open doen. Ik werd er zelf knettergek van. En toen Jolinda kwam, zijn we er ook gauw mee gestopt. We kwamen erachter dat het misschien toch niet helemaal nodig was. Ja, tuurlijk, we hebben een medicijnkastje en dat hangt op deze hoogte met een slot erop. Ik heb zelf als kind ooit eens een halve fles hoesdrank leeggedronken en was echt een hele dag zwaar ziek. Maar je wilt als vader je kind beschermen. Maar welke bescherming van een aardse vader kan zich meten met de bescherming van God de Vader? Die al weet als je stomme plannen in je hoofd haalt en dan stuurt hij al zijn engelen naar je toe om je te beschermen. Is het niet waar? Laatste voorbeeld, de niet bevestigende vader. En er zijn meer voorbeelden, maar ik wil het beperkt houden. Kon jouw vader jou waarderen? Kon hij accepteren wie jij bent? Of moest jij misschien zijn mislukte dromen waarmaken? Zei je vader wel eens tegen je dat hij van je houdt? Dat is voor heel veel vaders best lastig. Ja, iets met gevoelens. Vaders, toon je hart, toon je gevoel. Er is nog nooit een kind beschadigd omdat zijn vader te vaak zei, ik hou van jou. Het wezen van God de Vader, zoals we in de Bijbel vinden, is heel anders dan het wezen van onze aardse vaders. In Romeinen 8 schrijft Paulus, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Aan het begin van mijn boodschap zei ik, laten we deze dag naast onze biologische vaders ook dankbaar stilstaan bij adoptievaders, pleegvaders, stiefvaders, geestelijke vaders en bovenal onze hemelse vader. Op grond van Matteüs 23 zouden sommigen van jullie bezwaar kunnen maken om te zeggen, ja, geestelijke vader, staat daar niet iets over in de Bijbel dat je een ander geen vader moet noemen? Ik heb het even opgezocht in Matteüs 23, vers 8. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus, en u bent allen broeders. En u mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. Wat bedoelt Jezus hier nou precies mee? Jezus wil hier duidelijk maken dat geen enkele mens in jouw leven de plaats kan innemen van onze hemelse Vader of van Jezus zijn Zoon. Jezus leert hier dat ieder mens is geroepen om een kind van God te worden en hem zelf rechtstreeks in gebed te naderen. En om zelf hem te zoeken, ook in zijn woord hem te onderzoeken. En neem niets vanochtend van mij aan wat ik uit het woord van God verkondig, als je het niet ook bereid bent zelf te toetsen thuis. Onderzoek het woord van God zelf. God wil jou ontmoeten door zijn woord. Tegelijk kun je dus mensen als jouw geestelijke ouders beschouwen. Misschien hebben ze jou voor het eerst het evangelie verteld. Misschien hebben ze jou tot een discipel opgevoed. Ik denk niet dat Jezus het veroordeelt als je zegt, kijk, dat is mijn geestelijke papa of mama. Maar laat die mensen niet de plaats innemen van jouw hemelse Vader. Hoe we elkaar in ieder geval wel mogen noemen is broeders en zusters. Of broers en zussen, klinkt iets minder oudbollig. Als gemeente van God mogen we naar elkaar omzien. Paulus instrueerde Timotheus dat als hij gemeenten stichtte, deze gemeenschappen pal zouden staan voor elk van hun leden, zonder dat het gezinsleven uit het oog verloren zou worden. In de gemeente zijn we allemaal kinderen van één vader. En deze verbondenheid is een heel kostbaar goed. En laten we daar ons steeds ook weer aan herinneren. Hoe verschillend we ook zijn. Hoe verschillend onze kerkelijke achtergrond of onze culturele achtergrond ook is. Wij zijn bloedverwanten geworden omdat we één vader hebben. Is dat niet bijzonder? Ik kan op reis zijn, op vakantie zijn en een broer of zus in de Heer tegenkomen die ik nog nooit eerder gesproken heb. En je hebt gelijk een klik. Omdat je dezelfde taal spreekt. Omdat je dezelfde Bijbel leest. Omdat je dezelfde dingen tegenkomt in je leven. Waar je blij van wordt of waar je juist mee worstelt. Maar je bent verwant aan elkaar. En dat is zo bijzonder. Wij zijn lid van de grootste familie op aarde. Wat schrijft Paulus aan Timotheus hier? Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader. En jonge mannen als broers, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid. Dus als je iets te bespreken hebt met iemand, beschouw hem altijd als familie van de vader. En dat geeft een hele andere kijk op hoe je met die persoon omgaat. Als we dat toch meer zouden doen, hè? Houd weduwe, die werkelijk weduwe zijn in ere, maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze leren voor alles thuis godsvrucht te beoefenen, aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Zij die werkelijk weduwe is en alleen is overgebleven, hoopt op God, volhardt in smeking en gebeden, nacht en dag. Maar zij die haar lusten volgt, is levend dood. En beveel ook dit, opdat ze onberispelijk zijn. Maar als iemand de zijne en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Paulus gaat hier een beetje van de hak op de tak, maar ik zal het proberen samen te vatten. Paulus heeft het hier over de eerbare omgangsvormen in elke geloofsgemeenschap, in elke gemeente. Als wij beseffen dat we familie zijn door de Vader in Christus, dan zullen we elkaar niet beschadigen, dan zullen we elkaar niet onheus bejegenen, dan zullen we elkaar ook niet beschadigen met oneerbaar gedrag. Maar we zullen elkaar koesteren als familie. En vrouwen die alleengaand zijn en geen familie hebben om op terug te vallen, mogen graag een beroep doen op de zorg van de gemeente. Maar Paulus zegt ook dat mensen die over familie beschikken geen misbruik moeten maken van de goedgevigheid van de gemeente. En hij zegt ook, tenslotte, zorg allereerst voor je eigen huisgenoten. Jouw gezin komt voorop. Het is jouw eerste verantwoordelijkheid. Het werd ook mij meegegeven door een broeder in de gemeente. Jorim, wat je ook doet hier in de gemeente, zorg allereerst voor je gezin. Maak niet de fout die anderen gemaakt hebben, dat ze zo bezig gingen voor het werk van de Heer en voor de gemeente, dat ze hun kinderen verwaarloosd hebben. Besef je overigens, dat als jouw kinderen Jezus volgen, dat zij jouw broeder en of zuster in Christus geworden zijn? Ik ken een liedje van Keith Green en dan zegt hij, oh my son, I'm only your brother. For a sister, God gave me your mother. Je kinderen mag je voor een tijdje meenemen. Je mag hun onverwoestbare held zijn. Maar op een gegeven moment, dan groeien ze op en dan worden ze je broer of je zus in de Heer, als het goed is. Dan worden ze je vrienden voor het leven. Dan mag je naast elkaar gaan staan. En natuurlijk, je kind blijft je kind, daar zeg ik niks van. Maar het is een extra dimensie in je relatie. Als je dat met elkaar mag delen. Je passie voor Jezus. Goed, tijd voor een daddy challenge. Ik wil dat de vaders hier eens eventjes bij stilstaan. Ik heb 4 vragen opgeschreven en ik zal ze ook nog kort even toelichten. Help ik mijn kinderen in hun geestelijke groei? Concreet, lees je met je kinderen in de Bijbel? Heb je je kinderen ook geholpen om bijbelteksten te leren of een psalm? En ik zeg niet dat ze het hele Oude Testament uit hun hoofd moeten leren hoor, dat doen wij thuis echt niet. Maar zijn er een aantal versen waar de kinderen aan herinnerd kunnen worden door de Heilige Geest als ze op school zijn en het moeilijk hebben? Leer ze ook bijbelse principes als vergeving, vrucht van de geest, zoals geduld en vriendelijkheid, gehoorzaamheid? Eens was een van mijn meiden iets kwijt. Ik kan zelf niet meer precies herinneren wat het was. Ik denk een knuffeldier. En ze was in alle staten. En het hele huis moest overhoop gehaald worden. En papa en mama moesten meezoeken. Maar wat we ook deden, we kregen het niet gevonden. En toen besloten we er samen voor te bidden. Weet je, dit soort schijnbaar onnozele situaties zijn wel leermomenten voor het leven van je kind. We begonnen ervoor te bidden. En zo lieten we zien aan de kinderen dat wij ook niet alles weten, niet alles kunnen. En dat je voor dit soort zaken God mag vragen om hulp. En raad eens, binnen een uur vond onze dochter haar vermiste voorwerp terug. En dan kwam het belangrijkste natuurlijk, we hebben samen God ervoor gedankt. Tja, zo kun je je kinderen helpen in hun geestelijke groei. De tweede vraag is, geef ik als vader een goed voorbeeld van Gods vaderschap? Nou, we hebben net het gehad over de karaktereigenschappen van de vader. Merk jij als vader op als jouw kind iets dwars zit? Of ga je zo op in je telefoon dat je kind zowat in je oor moet gillen voordat je er erg in hebt? Ben je beschikbaar als ze ergens over willen praten? En luister je dan ook echt aandachtig of zeg je alleen maar, aha, ja, ja, ja. Ben je ook bereid om ze goede raad te geven? Wil je ze ook helpen in een moeilijke situatie? Of zeg je alleen maar, ah, stel je toch niet zo aan? Ben je bereid je te verplaatsen in hun denkwereld? Weet je dat de hemelse Vader dat doet? Hij verplaatst zich als almachtige God in onze kleine menselijke denkwereld. Zijn wij vaders ook bereid in de denkwereld van onze kinderen te kruipen? Ik vind dat soms best moeilijk. Soms begrijp ik dingen niet goed, dan grijp ik helemaal verkeerd in. Dan treed ik op tegen de verkeerde. Ja, maar zij begon. Nee, jij moet nou even stil zijn. En dan als ik achteraf goed luister en doorvraag en ik kom erachter wat de kinderen werkelijk dwars zit, dan denk ik, oh, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Maar dat zijn ook weer goede momenten om het goed te maken, te zeggen, sorry Noah. Sorry Linda, sorry Talita, ik zat fout. Ik had beter moeten luisteren. Ja papa, dat had je zeker. Maar we vergeven je hoor, papa. En dan krijg ik een dikke knuffel. En dan hebben we er nog een goed gesprek over. En dan leer ik er net zoveel van als zij. Ja, dat is vader zijn. De derde daddy challenge is: is mijn huis een plaats waar vader God zich thuis voelt? Ja, natuurlijk. Ja, is het zo? Zorg je dat je thuis een goede sfeer hebt? Zet je opbouwende muziek op? Zijn er geen voorwerpen in huis waarvan je misschien je kunt afvragen of God daar wel blij mee is? En als er oneenigheid is, en die komt er, praat je de dingen dan ook echt uit? Of laat je het een beetje in het midden hangen, zodat er een ongemakkelijke stilte valt? Voelt God zich thuis in jouw huis? Want als je dat je kinderen bij kunt brengen, dat dat het normaal is voor hen, dan zullen ze ook, als ze op een plaats komen waar God zich niet thuis voelt, dat zelf ook merken. Dan zullen ze dat verschil proeven en zeggen, hier is het niet in orde. Dat is belangrijk, vaders. En het vierde, bied ik bescherming aan mijn kinderen, zowel fysiek als geestelijk? Doe ik voorbeden voor mijn kinderen? Ga ik in gesprek met anderen als ik meen dat ze mijn kinderen hebben geschaad? Help ik mijn kinderen in te zien voor welke gevaren ze moeten oppassen? Oh, dat vind ik zo moeilijk, hè? Mijn oudste komt nu op de leeftijd dat ze zegt, wanneer krijg ik een telefoon? En ja, zij kan niet bevroeden wat ik allemaal weet, wat je met een telefoon allemaal kunt uitspoken. En wat kan ik haar vertellen op haar leeftijd? Ik bid daarvoor. En beetje bij beetje, naarmate ze ouder wordt, vertel ik weer een paar dingetjes meer. Ik probeer haar niet geestelijk steriel op te voeden of zo. En haar in een veilige bubbel te houden, hoewel mijn hart dat het liefste zou willen. Maar ik probeer ook niet alles in één keer te vertellen zoals het is. Dat zou onverantwoord zijn. En ik denk dat God de Vader zo ook met ons omgaat. Hij vertelt ons ook niet alles wat ons te wachten staat in de toekomst, want misschien zouden we totaal overweldigd worden. Maar hij vertelt ons wat we nodig hebben. Goed, we gaan naar de laatste slide. In het Koninkrijk van de Hemel hoeft niemand vaderloos te zijn. Er zijn geen wezen in het Koninkrijk. We hebben elkaar en we hebben de Hemelse Vader. En onze Hemelse Vader wil ieder van ons opvoeden. We worden hierdoor zelfstandig in onze volwassenheid, maar tegelijkertijd blijven we volledig afhankelijk van zijn genade. Hierdoor dragen we zelf verantwoordelijkheid voor ons doen en laten. Dat kunnen we niet afschuiven op God. Maar onze zaligheid, onze redding hangt af van zijn goedheid en niet van onze beste pogingen, niet van onze eigen werken. Dat is de balans. Ieder van ons kan ook op een gegeven moment geroepen worden als een vader of moeder voor anderen te zijn. En mooi is dat God wil dat we enerzijds ons als een kind koesteren bij hem als we in gebed gaan, maar dat we anderzijds ook bereid zijn elkaar te helpen tot volle wasdom te komen. Dus mannen, als dat kleine jongetje daar nog zit, geeft niks hoor. Dat kleine jongetje mag nog steeds bij God de Vader op schoot komen. Koester dat. En wees dan die volwassen vent voor je gezin. Mogen de Heer ons alle rijkelijk zegenen met wijsheid en de schenkende liefde van de Vader. Mogen Hij in het bijzonder deze dag alle aanwezige vaders zegen in hun vaderschap over hun kinderen. Amen.